Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. We gaan deze dienst met elkaar beginnen door te zingen uit Psalm 68, vers 10 en vers 17. Gelooft zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10 en 17. We willen vanmiddag eerst belijdenis doen met de kerk wereldwijd en de kerk ook van alle tijden. En willen dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna met elkaar ook zingen om de Heere die de toevlucht voor de zijne is. Psalm 46 vers 1 en vers 6. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. De derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we de Heer bidden om de opening van zijn woord en om de leiding van de Heilige Geest en om een zegen over deze dienst. Trouwe en genadige Heere in de hemel. We mogen hier als kleine gemeente, hier in de kerk bij elkaar zijn gekomen. Om getuige te zijn van het huwelijk en van de huwelijksinzegening van Laurens en Daphne. En Heere, dan past het ons om u allereerst alle lof en alle eer toe te zeggen. Om u hartelijk te danken voor alles wat u ons op deze dag geeft. We danken u dat het zo prachtig weer mag zijn. We danken u dat u ook daarin laat zien dat u de God van hemel en van aarde bent, zoals we dat zo net met elkaar beleden hebben. Dat u de God bent die niet alleen de schepper is, maar ook de verzorger, de onderhouder en de bestuurder van al wat er op deze wereld gebeurt. En Heere, voor ons moderne mensen mag dat misschien lastig soms te rijmen zijn. Mag dat misschien moeilijk zijn. Mag dat zicht op u, de Heere, misschien soms heel verduisterd zijn. En dat bestuur van u, als we op zoveel verkeerde dingen in deze wereld stuiten en aan ons eigen leven misschien last van hebben. Maar desondanks past het ons om uw grote naam lof te zingen En om dan net als die oudtestamentische dichters dan in een lofzang uit te barsten, een lofzang op u de Heer. Nieuw Testament die gezegd, lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heren, we danken u dat we dan ook vanmiddag hier in de kerk mogen zijn. We danken u dat we dat woord van u mogen hebben. Dat woord van u dat al zoveel eeuwen meegaat. Dat al zoveel eeuwen ook verkondigd is. Dat al zoveel eeuwen geklonken heeft ook met trouwerijen. Als mensen elkaar het ja-woord gaven. Dat woord van u dat mee wil gaan. Niet alleen aan het begin van een huwelijk. Maar dat mee wil gaan je leven lang. En dat mee wil gaan, zelfs tot onze laatste snik. Heere, wij bidden u, wilt u dat woord dat we zometeen met elkaar gaan lezen. Wil geven dat dat duidelijk voor ons mag zijn. Wil geven dat dat duidelijk mag worden voor ons allemaal. Wil dat woord van u zo dicht bij ons brengen door de kracht van uw Heilige Geest. Dat we zien wie u bent. En dat we zien wie wij zijn. En dat we weten en mogen vertrouwen op uw macht. En dat we mogen vertrouwen op uw redding die u teweeg hebt gebracht. Wilt u dat in ons hart werken? Wilt u dat aan ons geven? Wie we ook zijn, hoe we er ook aan toe zijn. Hoe we ook vanmiddag hier in de kerk zitten. Wij bidden u, wilt u in bijzonder met het bruidspaar zijn. Daphne en Laurens, als ze straks een ja-woord ook voor uw aangezicht en voor de gemeente ook mogen geven. Wil geven dat ze geen last van spanning mogen hebben. Wil geven dat ze ook zich kunnen concentreren op uw woord en op het zingen, op onze gebeden. En laat deze dienst ook mogen uitlopen tot eer van uw naam. Wees ook met hen die deze dienst van een afstand meemaken. Die live of meekijken of later deze dienst beluisteren of zien. Wil ook hen een zegen geven. En laat alles mogen uitlopen tot eer van uw naam. Tot alleen u de Heer, zij de lof en de eer. Dat bidden we u alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En we willen het woord van de Heere open doen in Spreuken 16... En daarvan willen we met elkaar lezen, vers 1 tot en met vers 20. Spreuken 16, vers 1 tot en met vers 20. Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de Heer. Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de Heer toetst de geesten. Vertrouw uw werken aan de Heere toe en uw plannen zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gemaakt omwille van zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil. Al wie hooghartig is, is voor de Heere een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. Door goede tierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend en door de vrezen des Heeren keert men zich af van het kwade. Als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. Beter is een weinig met gerechtigheid dan een veelheid aan inkomsten zonder recht. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Een beslissend vonnis ligt op de lippen van een koning, in de rechtspraak pleegt zijn mond geen trouwbreuk. Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de Heere toe. Alle weegstenen in de buidel zijn zijn werk. Voor koningen is het gruwel goddeloos te handelen, want door gerechtigheid wordt een troon bevestigd. Koningen hebben een welgevallen aan lippen die oprechtheid spreken. Ze hebben lief wie oprechte woorden spreekt. De woede van een koning is als de bodem van de dood. Maar een wijze man verzoent die. In het licht van het gezicht van een koning is leven. Zijn welgevallen is als een wolk met late regen. Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud en het verwerven van inzichten verkiezelijker dan zilver. De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade. Wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn dan de buit met hoogmoedigen te delen. Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, welzalig is hij. Hier eindigt de schriftlezing. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 84, daarvan het tweede en het zesde vers. Een lied dat zingt over het verlangen naar het heiligdom. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer. Psalm 84, vers 2 en vers 6. tekst voor de preek is Spreuken 16, vers 9. En u ziet dat dat ook keurig op de liturgie is afgedrukt. En daar luidt het woord van de Heere. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Zullen we met elkaar naar de preek zingen uit Weerklank, het lied Heer, wijs mij uw weg, alle coupletten. Bruidspaar, Daphne, Laurens, familie, gemeente. Google Maps. Je kunt bijna niet meer zonder. In de auto, op de fiets, in de stad. Ben je in een onbekende stad en je zou graag willen weten waar de dichtstbijzijnde supermarkt in is, dan tip je dat in op je telefoon. En tik je op het symbooltje van de route. En binnen een paar seconden heb je de route ernaartoe. Wat de beste weg is. En hoe lang je erover doet. En wat de alternatieven zijn. En daarom zie je het ook steeds meer onderweg. Mensen die in historische steden onderweg zijn. Als toerist. En achter Google Maps aanlopen. En hoe doe je dat? Je plant iets, je tikt het in, je kijkt naar je scherm en je gaat. Eigenlijk een prachtig beeld van hoe wij vandaag, westerse mensen, vaak ons leven leven. Je plant iets, heel groot, maar het kan ook heel klein zijn. En je gaat. Je gaat naar een nieuwe school. Je gaat naar een nieuwe baan. Je plant je trouwdag. Je plant de boodschappen in de supermarkt. Je plant iets in je gedachten. En je gaat. Eigenlijk is dat eigenlijk super plat, recht toe, recht aan. Om iets te bereiken, om het beeld van Google Maps te blijven en om ergens te kopen, maak je een plan, bedenk je van tevoren hoe je daar komt en begin je je uitvoering en ga je op weg. Vanuit de Bijbel gezien valt er veel meer over te zeggen. Vooral omdat vanuit de Bijbel gezien de denkrichting vooruit en achteruit altijd wordt gekruist door het perspectief van boven en naar boven. Dus niet alleen de lijn vooruit, maar ook de lijn omhoog naar de Heere God. En dan ook die lijn van bovenuit die dan ondersteunt, die dan perspectief biedt. Zozeer dat die lijn van boven ook oneindig veel meer geeft dan alleen maar die lijn vooruit en die lijn achteruit. Dat die lijn van boven houvast biedt, steun biedt, geleidt gewoon ook in het leven van elke dag. Dat is de meerwaarde van christelijk leven. Om met zondag 1 te spreken, ik ben niet van mijzelf. Mijn perspectief wordt niet bepaald door wat ik voor en achter me zie. Maar ik ben het eigendom van Hem, van de Heere Jezus Christus. Als troost, als houvast in leven en in sterven. En onze tekst is daar eigenlijk een uitmuntende illustratie van. Met de lijn naar voren en de lijn naar boven. En zullen vanmiddag daar met elkaar naar gaan luisteren, naar die twee lijnen als stimulans, als een onderstreping, als een oefening in het echt christelijk leven. We willen boven de preek schrijven het geheim van echt christelijk leven. En dan volgen we de tekst op de voet en dan zien we twee dingen. In de eerste plaats, de mens plant. En in de tweede plaats, God baant. Dus het geheim van echt christelijk leven. De mens plant en God baant. We hebben vanmiddag het woord van de Heer God geopend in het Oude Testament, in het Bijbelboek Spreuken. Dat is nou meestal niet het makkelijkste Bijbelboek in het Oude Testament. Het is in ieder geval geen boek wat je zo in één middag en in één ruk en in één keer uitleest. Sommige delen zijn echt lastig te begrijpen. Je moet er heel goed over nadenken eerst om je voor te stellen wat de dichter bedoelt. Er worden bijvoorbeeld beelden gebruikt die we vandaag de dag helemaal niet meer gebruiken. En er wordt taal gebruikt die helemaal niet zo alledaags is over recht en gerechtigheid. En er worden verbanden gelegd die wij 1, 2, 3 niet zo gauw doorhebben. Laat staan dat we ze in ons eigen spraakgebruik en taalgebruik zouden gebruiken. Want stellen we vandaag de vraag, wat is het goede en wat is goed? Of hoe hoort het nou precies? Wat doe je dan vandaag? Nou, dan tik je en dan zoek je op internet en dan lees je over etikettenspecialisten. En dan lees je daarover allerlei blogs op internet. Maar in vroege tijden, zeker in het Oude Testament, waren daar groepen mensen die daar hun beroep van hadden gemaakt. Wijzen. Wijzen kom je volop tegen in het Oude Testament. Ze voorzien de koning van advies en ze geven onderwijs aan het volk en ze geven antwoord op vragen die mensen hebben. En ze schrijven spreuken en gezegden uit en op. En de rode draad die je in het Bijbelboek Spreuken ziet, is altijd de verhouding, de verbinding met God, met de schepper van hemel en van aarde, met de Heer, met de vrezen, met het ontzag van Hem. Dat wil dus even heel kort zeggen dat alles in het dagelijks leven mag en moet liggen in het perspectief van Hem. En dat alles van je dagelijks leven dus met Hem te maken heeft, de Heer. Ja, zegt Spreuken elke keer, het vrezen van de Heer, het ontzag van de Heer is het begin van alle wijsheid. Dat is eigenlijk het refrein in het Bijbelboek Spreuken. En al die spreuken die zijn gebundeld en zo zijn ze uiteindelijk in onze Bijbel terechtgekomen. En als we dan even inzoomen op het gedeelte van vanmiddag, dan zie je dat je vanaf hoofdstuk 10 een reusachtige verzameling spreuken vindt die helemaal doorloopt tot en met hoofdstuk 22 aan toe. Allemaal in dezelfde vorm, elke keer twee regels over alle dingen van het leven. Het gaat over eten en drinken. Het gaat over familieverhoudingen, het gaat over vriendschap, het gaat over goedkoopmanschap, het gaat over allerlei menselijke emoties zoals toorn en woede. Het gaat over vreugde en over verdriet. En zoals u net gemerkt hebt, sommige spreuken zijn zelfs in de Nederlandse taal terechtgekomen. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Hoogmoed komt voor de val. En andere zijn geformuleerd op een manier die eigenlijk veel verder weg van ons dagelijks leven afstaat. Maar allemaal vallen ze terug op het ene fundament. Dat is, als je de Heere vreest, als je de Heere dient, dan ben je rijk. En als je op de Heere vertrouwt, dan ben je zalig. Sultekst. En de vrezen van de Heere is het begin en het vertrekpunt van alle wijsheid, ja. Hij is de wijsheid zelf. En dan ineens midden tussen die honderden spreuken, onze tekst. Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Als je dan even doorbladert naar hoofdstuk 19, vers 21, dan zie je dat daar eigenlijk precies hetzelfde wordt gezegd. Weet je wat daar staat? In het hart van de mens zijn veel plannen. Maar de raad van de Heere houdt stand. Dus je weg overdenken, dat wordt even verderop omschreven als plannen maken. En het bestuur van de Heere, dat heeft dus alles te maken met zijn raad, met zijn wil en met zijn plan. En die twee regeltjes van onze tekst, die willen heel veel zeggen. Iets heel raaks. Het gaat in de eerste regel over de mens en wat mensen doen. En in de tweede regel gaat het over God. Over wat God doet. En dat op een manier die in zekere zin overlapt. Het gaat over een mens die zijn weg overdenkt. En over de Heere God die weg bestuurt. Die bestuurt als die mens dus op die weg gaat. Ik denk dat we begrijpen waar het hier over gaat. Het gaat dus over het leven als een weg. Het leven als een weg met een deel dat je bent gegaan, een deel waar je dan opnieuw op bevindt en een deel dat je voor je zit. En daarvan zegt onze tekst, met je hart overdenk je je weg. En eigenlijk wordt hier gewoon zonder omhaal van woorden gezegd wat wij mensen gewoon normaal elke dag bijna doen. Of in de woorden van Spreuken 19 plannen maken. Gewoon zoals wij dat elke dag doen. En Laurens en Daphne, ik weet zeker dat jullie onmiddellijk allerlei dingen nu kunnen gaan bedenken. Wat jullie samen van plan zijn en wat je samen zou willen gaan doen. Je hoopt ooit samen een eigen huis te kunnen kopen. En je hoopt ooit op vakantie te gaan naar een land waar Daphne nog nooit van gehoord had. En ja, op eigen benen staan. Dat brengt ineens heel veel verantwoordelijkheden met je mee en dat is best wel een beetje eng. En daarom maken jullie met elkaar een plan voor de komende maanden. Wat gaan we doen en hoe gaan we dat invullen? Allemaal concrete invullingen van, eigenlijk van onze tekst. Van een mens, van mensen die hun weg overdenken. Je weg uitstippelen. Je weg overdenken. En bijbels gezien is daar natuurlijk helemaal niks tegen. En helemaal niks verkeerds aan. De Heer Jezus die roept ertoe op om je talenten te gebruiken. En de Heer Jezus die roept ertoe voor, als je van elkaar houdt, dat je met elkaar mag uitzien naar de bruiloft. En als je tegen dingen opziet, of als dingen tegen dreigen te staan, dan moet je zelfs als een wijze bouwer, moet je voorbereidingen treffen. Plannen maken en je weg overdenken. Dat is onderdeel van de wijsheid. En als een struisvogel je kop in het zand steken. En je weg dus niet overdenken. Geen plannen maken. Niks voorbereiden. Dan ben je een dwaas volgens Spreuken. Dan ben je een luiaard volgens Spreuken. Een luiaard die door de spreukendichter bij wijze van spreken aan zijn haren naar buiten wordt getrokken. En met je met de neus tegen de stoeptegels zet en kijkt nou en zegt, kijk nou eens naar die mieren. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat zijn ze bezig met zich voor te bereiden op de komende winter. En wat doet een luiaard? Wat zegt Spreuken? Een beetje zitten, een beetje staren, een beetje plannen maken. En een beetje roepen vanuit je luie stoel. Maar voorbereidingen treffen, laat maar. Je weg overdenken, niet alleen vooruit, maar ook achteruit. Je weg overdenken is ook achterom kijken. En niet alleen naar voren, naar de toekomst. Niet alleen naar achteren, niet alleen terug. Maar je weg overdenken is ook naar links en naar rechts kijken. Wie zit er naast mij? Wie staan er allemaal om mij heen? Want het gevaar van je weg overdenken is dat je alleen maar naar achteren kijkt. Of alleen maar naar voren en dan zelfs het gevaar loopt om degene die naast je staat en degene die om je heen staan over het hoofd te zien. En dat is misschien vandaag, Laurens en Daft, is dat misschien ontzettend lastig. En dat is misschien wel onmogelijk van jullie om dat vandaag je voor te stellen. Dat degene die nu naast je zit, dat je die vergeet of misschien figuurlijk over het hoofd ziet. Maar het kan soms zomaar gebeuren dat je zo in beslag wordt genomen door de dingen die voor je liggen. Je werk dat af moet, de verantwoordelijkheid die je voelt drukken, dat je vergeet opzij te kijken. Plannen maken. De Bijbel houdt ons een spiegel voor. Je weg overdenken. Kijken we wel alle kanten op? Vooruit. Naar de toekomst. In hoop en verwachting. Achteruit. Naar het verleden. Jullie zijn beide in een stabiel gezin opgegroeid. En jullie mochten opgroeien in een gezin waar belangrijk is om Heere God te dienen. Zelfs zo belangrijk werd dat jullie afgelopen maanden alle twee ja mochten zeggen in het midden van de gemeente. Een opleiding hebt af mogen maken of nog mee bezig bent. Zie je het? Zien jullie het? Zie je de mensen om je heen, die om je heen staan? En kijk je ook omhoog, naar boven. Welke plaats heeft de Heere in mijn leven? In jullie leven? Welke betekenis heeft de Heere Jezus nou in het dagelijks leven van vandaag? Dat is eigenlijk de kernvraag. Welke plaats heeft de Heere God in het leven van elke dag, op onze levensweg? Dat is een vraag waarop het antwoord besloten zit in het tweede gedeelte. Onze weg en Gods weg, mijn plan en Gods plan, die hebben alles met elkaar te maken. Onze weg en Gods weg, die worden in onze tekst in één adem, in één zin genoemd. Het hart van de mens overdenkt zijn weg. En dan sla ik eventjes het voegwoordje over. De Heere bestuurt zijn voetstappen. De Heere God leidt. God bestuurt en God baant. Want in dat tweede zinnetje wordt de verticale dimensie heel treffend onder woorden gebracht. Want wat bestuurt God? De voetstappen van die mens die op die weg gaat en die loopt. Met andere woorden, dat gaan op die weg, dat heeft dus alles te maken met God die elke stap bestuurt. God is dus niet een God ver weg en hoog in de hemel, ver weg van onze dagelijkse realiteit en onze dagelijkse beslommeringen. Maar God, zegt Spreuken, bestuurt je voetstappen. Als je voet die levensweg alleen al raakt, dan heeft dat alles te maken met de Heere. Met God die je in de richting bestuurt. Je zou het bijna niet lager kunnen begrijpen. En je zou bijna dat plan van God lager niet kunnen voorstellen. Gods raad en Gods plan, dat is niet ver in de hemel, maar Gods leiding heeft alles te maken met voetstappen. En dus geen hoog afstandelijk plan, maar met je voeten in de klei. God heeft het leven vast in zijn hand. Dat is voor heel veel mensen natuurlijk ongelooflijk bedreigend. Misschien niet eens zozeer dat er een God is. Want ach, die kun je dan nog wel buiten de deur houden. En zolang we er niet te veel last van hebben, dan is er niet zoveel aan de hand. Nee, dat God je leven vast heeft, je leven bestuurt, daar moet je niet aan denken. Dan ben je toch je vrijheid kwijt. Dan heb je toch niks meer te zeggen over je eigen leven, als uiteindelijk God het is die je leven bestuurt en bepaalt. Want je kunt je natuurlijk allereerst afvragen of het wel waar is. En als het dan waar is, dan word je toch op zijn minst behoorlijk in je vrijheid beknot. We kunnen natuurlijk op allerlei hedendaagse manieren, allerlei hedendaagse tegenwerkingen ingaan. Maar we kunnen ook eens even een keer onbevangen naar de spreukendichter luisteren. Want het is heel opmerkelijk dat je bij de spreukendichter geen spoortje daarvan vindt. Integendeel, dat hij frank en vrij spreekt over de spreukendichter, over de leiding van de Heer in zijn leven. En als een vast oriëntatiepunt, als een leidend principe dat heel zijn leven doortrekt. En dat is helemaal niet zo vreemd als het lijkt. Kom je heel wat keren in spreuken tegen. Over de levensweg. Maar dan de levensweg zonder die lijn naar boven, naar God toe. En telkens weer noemt de spreukendichter dat het tegenovergestelde van de goede weg. De weg van de wijze tegenover de weg van de kwade. De kwade weg. En als je die gaat, als je zo leeft, zegt de spreukendichter, dan ben je niet wijs, maar dan ben je dwaas. En die kwade weg die bestrijdt een heel leven. Spreukendichter is eigenlijk heel concreet. Je bent op de kwade weg als je helemaal geobsedeerd bent door nog mooier en nog meer. En je leeft op de kwade weg als je helemaal je laat inpakken door het geld. En elke keer weer laat spreuken je zien hoe op zichzelf mooie en positieve dingen worden besmeurd met het verkeerde, het kwade, en waardoor alles eigenlijk zijn echte glans verliest. Als je leest hoe prachtige woorden spreuken schrijft over je trouwdag, hoe mooi en inspirerend de woorden zijn. Wie een vrouw gevonden heeft, zegt spreuken, die heeft iets goeds gevonden. En inderdaad, het zou natuurlijk wel raar zijn als iemand het daar vandaag natuurlijk mee oneens is. Maar heel wat hoofdstukken terug beschrijft hij heel beeldend en concreet wat er allemaal misgaat als je als jongere een verkeerde vrouw vindt. En dat is helemaal haaks op wat er vandaag in de Telegraaf en in de Flair staat. Dan zegt spreuken niet dat je dan je vrijheid tegemoet gaat, maar dat je dan in de grond van de zaak gevangen zit. In het web van een ander. Je bent, zegt spreuken, dan als een vogel die zich haast om achter in de vangkooi te komen, omdat hij daar lekker eten ziet liggen. En niet beseft dat het zijn eigen leven kost. Goed en kwaad. Wijs en dwaas. De weg God zonder God en de weg met God. Wat zijn dat eigenlijk grote woorden? Een weg zonder God oogt mooi, maar loopt dood. Dat is een weg, zegt spreuken in 14 vers 12, die goed lijkt, maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. En En de spreukendichter die gebruikt hier eigenlijk dezelfde woorden die we later in het Nieuwe Testament tegenkomen bij de Heer Jezus. En in de voetstappen van de Heer Jezus kom je ze tegen bij Paulus. Leven zonder God, dat lijkt uiteindelijk vrij, maar is uiteindelijk gevangen zijn. Zelfs dood. Leven met God, dat lijkt eigenlijk alles te maken te hebben met gekooid zijn, de dingen niet kunnen doen die je wil doen. Maar omschrijft Paulus als het staan in de vrijheid en brengt je het leven. Eigenlijk is dat een super radicale boodschap. Buiten God, buiten de Heer God, ben je dus op het terrein van de duisternis. Lig je gebonden in de machten van de Satan. En dan wordt er in de Bijbel geen punt gezet. Maar dan wil de Bijbel een geweldige beweging maken. Een beweging naar de Heer Jezus Christus. Naar de Heer Jezus Christus toe die het leven geeft en die het leven is. Zoals je met Paulus, zodat je met Paulus dan beleidt. Niet ik, maar hij leeft in mij. En dat het leven met de Heer in alle afhankelijkheid dus niet een beknotting is van je eigen wil en je eigen vrijheid, maar eigenlijk leven zelf is. Dat je voor geen goud zou willen missen. En daarom is het voor de dichter geen beknotting en geen bedreiging dat God zijn voetstappen bestuurt, maar een alvast. En laten we daar vooral niet te simpel over denken. Want het is echt heel wat als je zegt, God bestuurt mijn voetstappen. Omdat je dan met zoveel woorden zegt dat je dan wel alles uit handen gegeven hebt. En dat je dus het stuur van je eigen leven dat je meer zelf in de handen hebt, maar dat het God is die je leven leidt en je leven stuurt. En dat je alleen hem wilt volgen. En weet dan wel, dat doe je niet zomaar. En koste wat het kost, probeer je toch elke keer weer iets van dat stuur van je leven in eigen handen te houden. En zelfs als gelovige, zelfs als je de Heer mag kennen in je leven, dan ben je die trek niet zomaar kwijt. En schiet je heel gauw weer over in dat plat zelf plannen maken en eigen wensen maken. En die je dan tot schaamte weer aan de Heer moet beleiden. God bestuurt mijn voetstappen. Dat is eigenlijk alleen uit genade en in geloof als je dat zegt. Want dan kan niet anders dat je de Heere God hebt leren kennen in je leven als de bestuurder van je leven. God bestuurt mijn voetstappen. En denk erom, het gaat er natuurlijk niet zomaar over dat wij mensen plannen maken en dat we die plannen gaan realiseren. En dat er dan een soort God is die je leven beschikt als een soort wandtegelspreuk aan de muur. God wikt, of de mens wikt, maar God beschikt als iemand waartegen je niet kunt verzetten. Als een doekje voor het bloeden in moeilijke tijden. Als het leven tegenzit, want als de Bijbel spreekt over de leiding van God, dan is dat altijd in een relatie met hem. En mag die relatie dan wel eens verduisterd lijken. En mag die relatie dan wel eens helemaal weg zijn. Luister maar naar de psalmen. Zo iemand die worstelt dan met Gods leiding in zijn leven. Dan is God niet een soort onpersoonlijke kracht, een soort noodlot. Geen eerste of laatste hulp bij ongelukken. Maar dan is God de levende God op wie ik aan kan. De God in wie ik zelfs mijn vreugde vind, mijn houvast vind, mijn troost en mijn zekerheid. Zelfs als de dingen keihard tegenzitten. Zelfs als die weg dan ineens een weg lijkt te zijn, waarop niemand jaloers is. God bestuurt mijn voetstappen. En dan kun je hem zelfs danken. Dan is elke dag zijn genade groot. Dan mag je aan het werk. En dan mag je je handen vouwen. En dan mag je opzij kijken. Naar de persoon die de Heere God op je weg geplaatst heeft. Dankbaar zijn voor elke dag. Wat een voorrecht. Wat een zegen. Is dat de Heere bestuurt. We krijgen alles uit zijn handen. Maar dan ook in alle omstandigheden. Ik bedoel als het moeilijk is. Of moeilijk wordt. Dat hoop je natuurlijk niet, want dat tegenslag en tegenstand, dat gun je natuurlijk aan niemand. Maar tegenslag hoeft niet alleen een ander te treffen. Er kunnen moeilijke en verdrietige dingen in ons leven aanbreken. De Bijbels te zeggen, tijden aanbreken dat je een kruis te dragen hebt. En dat kan vreselijk zijn. Moeilijk. Omstandigheden die je nooit voorzien hebt. Waar je nooit van zijn levensdagen rekening mee zou willen houden. Die je nooit zou willen. En dan hoop ik dat je net zo goed onze tekst blijft bijvallen. De Heere bestuurt onze voetstappen. Hij bepaalt de richting die we gaan. En hij baant de weg. En hij zal dwars door alle omstandigheden heen en dwars door alle barrières heen breken. En wij dragen ons kruis. En wij proberen Christus te volgen. Dat is niet makkelijk. Dat is niet vanzelfsprekend. En je kunt soms zomaar afhaken. En toch, wat een zegen als je het kunt doen, als je dan gelovig kunt belijden, God bestuurt onze voetstappen. Hij weet wat goed voor ons is. Dan kun je rustig zijn in de meest lastige omstandigheden. Niet alleen rustig, dan kun je zelfs blij zijn. En dat verzin ik niet en dat is ook geen goedkoop antwoord op ellende. Maar dat is Bijbels. Je vindt het bij een profeet in het Oude Testament. Je vindt het bij Habakuk. Geen rund in de stal. Geen boom op het veld. Geen hap om te eten. Alle dagelijkse bestaanszekerheid is weg. En toch, ik zal in de Heere, Heere van vreugde opspringen, in de God van mijn heil. En achterin onze Bijbeltjes staan in heel veel gevallen een aantal belijdenisgeschriften. Eeuwen oud, vaak ontstaan in een tijd van vervolging, grote onzekerheid. En daar vind je precies dezelfde lijn. Hij waakt met vaderlijke zorg. En zelfs dan hoor je bij de heilige doop, hoor je doorklinken. Over het kruis, hem navolgend, dat is de Heer Jezus, vrolijk te dragen. Tegenslag en tegenstand vrolijk dragen. Met vreugde ondergaan. Een groter contrast is er niet. En ik moet de eerste persoon nog tegenkomen die dat uit zichzelf kan doen. En toch, met Gods leiding kan het. Gods leiding biedt vertrouwen, rust en blijdschap. En daarom, de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. En dan overdenk je met je hart. En maak je inderdaad plannen met je hart. En dan ben je tegelijkertijd beleid je, ik ben. En wij zijn in Gods handen. En ik stippel mijn weg uit. En ik maak 1001 plannen. Maar uiteindelijk is er eentje die mijn levensweg baant. ik ben. Wij zijn in zijn handen. Wat een geweldige zegen als je dat kent. Wat een geweldig mooi als je ziet wat een geweldige meerwaarde dit heeft. Rust, vrijheid, de Heere, die in zijn vaderlijke zorg om Jezus Christus wil mijn leven, ons leven, jullie leven, leidt. En daarom zoek hem. Hou vol en je zult hem ontmoeten. Zoek hem in je gebed en je zult hem vinden. Voor nu en altijd. Amen.
Thank you.
We gaan nu over tot de bevestiging van het huwelijk en we willen eerst met elkaar het onderwijs horen dat uit de kerk, uit de traditie, uit onze kerken tot ons komt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Johannes, Laurens, Christiaan Boot en Daphne, Cornelia, Jacoba, Prins gesloten. Het is goed dat het huwelijk van alle gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn wij hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld en hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Ze zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. En om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft van Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. En ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw altijd voor elkaar trouw blijven. De brieven van de apostelen worden over het huwelijk gesproken als een gave van God, die geheiligd worden door het woord van God en door het gebed. Paulus die noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis en dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. En we moeten daarom het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vrezen van de Heere. En de gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar lief hebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen ze op grond van Gods belofte en ook in moeite en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heer. En het is goed te weten met welk doel de Heere het huwelijk heeft ingesteld. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren, elkaar trouw zullen hebben, helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. En de bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer de kinderen aan hen worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en de dienst van de Heer. En samen zullen ze in het huwelijk trouw leven, overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten. En hun lichaam, dat is een tempel van de Heilige Geest, niet verontreinigen. Vandaag sluit u als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreekt u uit dat u overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde en trouw zult toebehoren en elkaar trouw zult helpen. En in de schriften wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente, als het lichaam van Christus, heeft in eerbied haar Heere lief. En zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zo zullen elkaar hoog achten. En voor beiden geldt, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Samen zult u zoeken naar de wil van God voor uw leven. En samen zult u trouw en met toewijding uw taak verrichten en zorgen voor uw gezin. En samen zult u de kinderen, indien u die worden toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. Uw gezin zal deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebt u de roeping als een hechte eenheid naar buiten te treden. En besef dat u erfgenamen bent van de genadegave van het leven. Wees vergevingsgezind. Leef samen in wijsheid, opdat uw gebeden tot God niet worden verstoord. En van de gemeente mag u verwachten dat zij voor u zal bidden en u zal ondersteunen als de tijd en de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Kom nu van de preekstal af en dan zal ik aan jullie de vragen stellen. Willen jullie beiden opstaan? En jullie mogen elkaar opnieuw de rechterhand geven. Net als in het gemeentehuis. Laurens, dan ga ik allereerst aan jou een vraag stellen. Johannes Laurens Christiaan Boot. Verklaart u voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw vrouw Daphne Cornelia Jacoba Prins en belooft u dat u haar nooit zult verlaten in goede of kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. En belooft u dat u zich in liefde voor haar zult inzetten, dat u heilig met haar zult leven en in trouw alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop uw antwoord? Daphne Cornelia Jacoba Prins, verklaart u hier voor God en zijn gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw man Johannes Laurens Christiaan Boot en belooft u dat u hem nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood u zal scheiden. En belooft u dat u zich in liefde voor hem zult inzetten en dat u heilig met hem zult leven, in trouw in alle dingen zoals het evangelie dat vraagt. Wat is hierop uw antwoord? Dan gaan we nu met elkaar zingen. We gaan zingen uit Psalm 134, het tweede vers. God de Heere heeft u samengevoegd. Hij heeft u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbindt u met zuivere liefde en trouw, vervullen u met zijn genade en geven u zijn zegen. Zo heeft God u dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Amen. Laten we met elkaar bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt deze bruidegom en bruid tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. Wij danken u voor die zegen die zij van u ontvangen op deze dag. En wij bidden u dat zij onder uw hoede samen in het leven mogen gaan. Wil hun uw genade geven, dat ze de liefde van Jezus Christus steeds meer naar elkaar mogen toegroeien, verbonden mogen zijn in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun die kracht van uw Heilige Geest, opdat zij als man en vrouw in uw gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hen uw gunst, om als het u belieft aan de kinderen die u aan hen belieft te geven, die op te voeden in de vrees en in de eis van uw verbond, in de onderwijzing, in de tucht en de liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente en tot een getuigenis voor allen die voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wij bidden u ook vanmiddag voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand hebben ontvangen, dat ze in liefde en trouw mogen blijven en elkaar telkens weer opnieuw mogen ontdekken en herkennen. Wij bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar gekregen hebben, dat ze elkaar mogen terugvinden. En wij bidden u voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw trouw en in uw barmhartigheid en in uw liefde, zodat geen verbittering plaats krijgt. Geef kracht en sterk hen in alle moeite. Wij bidden u voor weduwen. Wij bidden u voor weduwnaren en voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en voor opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. Wij bidden u, Heere, voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. En geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade. Opdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en uw trouw. Ga dan zo met ons mee, ook op deze dag. Verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu het bruidspaar toe, Psalm 134, het derde vers.
Daphne, beste Laurens. Op deze bijzondere dag wil ik jullie wat overhandigen. We hebben vandaag een preek meegemaakt waarin een heleboel verteld werd. En deze Bijbel, die ga ik jullie aanbieden namens de Pnielkerk. Vanaf vandaag vormen jullie een gezin. Het is de kleinste vorm van een gezin, maar wel een belangrijke pilaar in de maatschappij, waarin de samenleving heel veel aan heeft. En jullie staan midden in de maatschappij. Als ik vanmiddag gehoord heb, dan is jullie leven een weg. En op deze weg hebben jullie wat nodig en gaan jullie wat ontdekken. En daar wou ik een stukje over lezen uit Jacobus 4. En daar staat iets over onzekerheid van het leven. De weg die je zult gaan. En dan nu, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit doen of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed, al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doen, voor hem is het zonde. Nou, dat sluit eigenlijk heel goed aan bij de preek van vanmiddag. En vandaar dat ik deze Bijbel aan jullie mee wil geven als reisgids in jullie leven, zodat jullie elke keer in onzekere tijden de reisgids na kunnen lezen en zekerheid zoeken in het geloof. Alsjeblieft.
Zullen we met elkaar danken. Heer, wees mijn gids. Heere, wees hun gids op heel hun levensweg. Die woorden die we kennen, die woorden waarvan we de melodie net hoorden spelen, als levensweg. Heere, wat een zegen is het als we u, de Heere, mogen kennen in ons leven. Dat uw woord dan ook een licht op ons pad mag zijn. In alle omstandigheden. In tijden dat het klaarlichte dag is. In tijden dat het mistig is. In tijden dat we geen hand voor ogen zien. Wees dan onze gids op heel ons levenspad. Heere, we danken u voor alles wat u ons in deze dienst hebt gegeven. Danken u voor uw woord. Danken u dat we met elkaar de liederen uit de schat van de eeuwen mochten zingen. Liederen van u. Prachtige gezangen. Wij bidden u, laat de inhoud van die woorden ons leven mogen bepalen. We danken u dat we tot u mogen komen in de gebeden. We danken u dat we dit bruidspaar, dat die in de echt verbonden mag worden. En we bidden u als gemeente, of als gemeente om hen heen mogen staan, in voorspoed en in tegenspoed, in mooie omstandigheden, maar ook als het moeilijk is. Geef dat ze daarvan ook overtuigd mogen zijn, dat naast u en naast u ook een gemeente is die als een belijdenis van de gemeenschap van de heiligen ook betrokkenheid op elkaar geeft. Wij bidden u in het bijzonder ook voor hen die pijn ervoeren in deze dienst vanwege een lege plaats, vanwege verlies en rouw. En juist op zo'n dag als deze, en misschien wel juist in uw huis, dat zo op ons afkomt. Heere, wilt u zijn een vader van weduwen en van weduwnaren? Wilt u zijn een vader van wezen? En wilt u zijn een vader van allen die geteisterd zijn door onrecht, door moeite en verdriet? En laat onze hoop op u alleen staan. U met ons zijn in deze, het verdere van deze dag. U uw zegen geven over deze dag. Wilt u bijzonder ook met het bruidspaar zijn, met Laf, Daphne en Laurens, als er een nieuwe weg wordt ingegaan. De weg samen. De weg waarvan ze niet weten wat er komen zou. Een weg vol plannen en idealen. Heere, wilt u hen zegenen? Dat vragen we u in de vergeving van onze zonden. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Opnieuw een lied uit Weerklank. Nu lied 439. Heere, u bent mijn leven. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.